Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, goeiedag. Leuk dat je weer luistert naar deze Formule 1-podcast.
Ik ben zo klaar met jullie.
En Chris, met jou bedankt
voor je
flexibiliteit.
Ik ben zo klaar met jullie. Godverdomme, hier zo drie kwartier te wachten op jullie. Als het niet meer is,
Het is, ik weet niet hoeveel afleveringen we hebben opgenomen. Dus de eerste keer dat je te vroeg was.
Mijn hele dag naar de Filistijnen. Ik kom straks overal een uur te laat. En producer. Ik ben al automatisch altijd te laat.
Ja,
en
dat
nu
klopt.
Draai je echt direct de nek om.
Nee, maar dat klopt. Maar producer en ik waren te laat. Wij komen allebei uit Utrecht. En er stond dik een uur file op de A2. Dus ik heb een beetje om moeten rijden. Maar ik was 10 minuten te laat.
Zeg het al, een Brabantse uurtje of zo, geloof ik. Maar jullie wonen toch aan deze kant, of niet? Dus als je te laat bent toch altijd? Of is dat niet zo? Je zit me zo raar
ik heb nog nooit van een Brabants uurtje gehoord. Okay, maar jij komt uit Eindhoven, dus jij zult wel weten.
Nou, dat weet ik niet, maar ik hoorde dat net.
Maar goed, leuk dat je er bent in ieder geval en fijn.
Godsamme.
Ik heb dit weekend van je genoten.
Ik ook voor jou. Ik ben verbaasd dat je er gewoon een heel huid ziet.
Ja, ik zie even onder mijn auto kijken.
Ik zie geen blauwe ogen. Je bent niet in elkaar geslagen. Of ga zo maar door.
Nee.
Ja, ging lekker, hè?
Nou ja, het woord faggot kwam veel voorbij in mijn inbox op Twitter en in mijn mail. Dus ja, als zoveel mensen het zeggen, dan zal er wel een kern van waarheid in zitten.
Moet je jezelf verdedigen of niet?
Nou ja, kijk even voor de mensen die het niet mee hebben gekregen. Ik heb gisteravond dus gezegd dat Verstappen zijn plek niet opgaf aan Perez in de race in Brazilië vanwege wat er is gebeurd in Monaco. Dat kwam voor mij niet als verrassing. Ik denk voor jou ook niet dat Max dat niet deed. Alleen, ja, dat is eigenlijk ook het enige wat ik gezegd heb. Ik heb uitgelegd waarom Verstappen het niet deed, want hij heeft het zelf niet gedaan. Niet uitgelegd. Hij zei dat er iets was gebeurd dit jaar, maar niet wat. En in ieder geval dat ze nu dat hij het in Abu Dhabi wel zou doen, zou helpen. Maar dat is wat er gebeurd is en dat is volgens mij heel duidelijk. En het is ook duidelijk te zien op de beelden. In Monaco, de race daarna in Baku, stond ik erbij toen Helmut Marko Checo Perez op het matje riep. Het leek me nu wel verstandig om dat te brengen. En Tom Coronel, die naast jou zat in de studio, die zei het ook. Want dat is nu eenmaal het geval. En dan kun je het mee eens zijn of niet. Dat is allemaal dan vers 2. Alleen, het is even duidelijk om te laten zien waarom Verstappen zijn plek niet teruggaf aan Perez. Ook al ging het maar om plek 6. Is de chocomel lekker? Of,
Nee, ik zat te kijken. Ik ben blij dat jij mijn social media beheert. Want ik zou het er niet mee willen maken.
Nou ja, jij
hebt mee gemaakt.
Jij kreeg onlangs een verzoek voor een trio, maar die zat er bij mij niet bij. Ik heb lopen zoeken. Maar
ik kan lullen met Jill, maar het is wel lief van dat soort mensen. Ik bedoel, ze denken in ieder geval aan me.
Daarom, ja, die mensen. Ja, nou, en die dat waren ook geen anonieme mensen.
Sneaky en. Ik heb trouwens nog even reageerd, dat is niet netjes. Ik had nog niet gereageerd, ik had iets teruggeschreven netjes. Dat zou ik wel doen, maar weet je.
Maar goed, ik hoorde dat jou zaterdag voor of na de sprintrace ook al zeggen. Toen vroeg Emmer Brands aan jou van, denk je dat Verstappen als de mogelijkheid zich voordoet zijn plek teruggeeft of dat hij Perez voorlaat? En toen zei jij zelf ook al, na wat er in Monaco gebeurde, denk ik niet. Dus jij zag het ook wel aankomen, denk ik.
Ja, maar jij had er toch ook openlijk over geschreven al helemaal.
Ja,
maar dat vergeet iedereen natuurlijk.
Tuurlijk,
heel snel,
als je, en ik denk dat we het in de podcast ook over hebben gehad. Ik heb misschien niet hardop gezegd dat Perez het expres deed of in de ogen van Verstappen. Alleen, ja, je ziet het aan de data, je ziet het aan de onboardbeelden. Hij heeft het zelf ook toegegeven intern. Dus ik snap ook niet.
We hebben de tijd, hè? Je hoeft niet heel, heel snel of zo. Je hebt het gevoel dat ik echt nu gelijk weg moet.
Ja, ja, ja.
Ik heb gewoon geaccepteerd dat ik gewoon overal te laat kom vandaag.
Je hebt een plekje gegeven. Nee, maar je weet dat het intern bekend is. Nou, en daarom zei Verstappen ook na de afloop op de boordradio, ik weet niet of je het hoorde, van ik heb het jullie in de zomer al verteld dat ik en waarom ik het niet doe.
Weet je.
Alleen, ja, of het handig is, PR-technisch en voor zijn imago is een tweede.
Ja, maar kijk, weet je, het probleem is gewoon. Je krijgt als team nooit het ideale pakket. Je krijgt niet en een coureur die doet wat je zegt. En supergoed is met de pers. En heel hard kan rijden. en wereldkampioen kan worden, ga ze maar door. Dus er zullen altijd wat scherpe randjes aan zitten. Kijk, hij zou zo wel denken. En hij heeft dat gevoel. En dat gevoel zit hem blijkbaar heel erg dwars. Maar net wat jij zegt, het heeft hem niet... ik denk niet veel goed gedaan. Dus ik hoop dat het gewoon snel overwaait. En dat merk je gewoon bij iedereen. En
kijk, hij zal daar maling aan hebben. Want hij is gewoon zo principieel dat hij dat niet vergeet. Alleen, ja, de titel is binnen voor Verstappen. De titel is binnen voor Red Bull. Het is allemaal, je zorgt er zelf voor dat, het allemaal, dat je het allemaal over je heen krijgt. En hij heeft daar maling aan. En voor hem tellen de principes. Misschien maakt dat hem ook juist wel weer.
Ja, maar als hij principieel is, weet je, met alle respect, Erik. Kijk, dit is natuurlijk ook, hè, je hebt geen uitleg naar buiten toe. En kijk, als er allemaal punten zijn met een zwart boekje, wat dan Tom naast me noemt. En kijk, wij wisten dit ook al, dat het een keer zou gaan komen. Alleen, ja, weet je, waar begint de telsom? Hè? Waar beginnen we te tellen? Kijk, we hebben een situatie gehad in Abu Dhabi. Nou, dan gaat Perez weer gigantisch over de scheef. Die zegt dan, die heeft natuurlijk ook vol met Adeline. Die zegt dan, ja, ik heb Max geholpen aan zijn kampioenschap. Nou, ten eerste is Max daar zelf bij geweest. Die heeft gewoon goed gepresteerd. Die heeft het eigenlijk iets laten zien wat bijna onmogelijk was met die auto. Dus voor mijn opinie was dat buitenaards. Maar klopt, hij heeft hem daar wel geholpen. Maar dat is niet de reden geweest dat hij wereldkampioen is geworden. Nee. Ik vind dat een beetje too much. Hè? Want ik bedoel, als je kijkt naar de prestaties van Max, dan was het gewoon heel erg goed. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat hij door dat gevecht, kan je zeggen, nou, dat was misschien die laatste 4 seconden, 3 seconden, wat Lewis verloren had, waardoor hij geen vrije stop had. Ja. Achter de safety car situatie, dat ze het risico niet konden nemen. Maar dat moet je dan echt heel goed analyseren. Ik doe dat nu, zuig dat nu even uit mijn duim. Want ik kan dat niet meer... Ja, ik kan dat niet meer echt helemaal goed analyseren. Want dan moet je echt, weet je wel, weer de tijden erbij hebben.
Dan nog weet je niet hoe dat is afgelopen. Misschien waren ze samen die laatste ronde afgegaan. En dat hij zegt dit jaar, het klopt, toen Max een titel pakte in Japan, dat hij hem toen pakte kwam omdat Perez Leclerc tot die fout dwong. En Leclerc die kritstraf kreeg, of die tijdstraf, sorry. Maar ja, anders had Max hem een race later gepakt. Dat heeft niks met Perez te maken dit jaar.
Nee, maar,
en Perez moet zich eigenlijk...
Maar dit jaar, dit jaar.
Ja, maar,
maar we hebben het even over vorig jaar.
En Perez zei, Max heeft beide titels aan mij te danken. Hij zei,
dat slaat helemaal nergens.
Maar dat maakt er niet uit. Alleen, kijk, als je naar de voorsprong van Verstappen kijkt in het kampioenschap, moet je je ook afvragen waarom Perez nu nog gelijk staat met Leclerc. Zo kun je het ook uitleggen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Alleen, kijk, Perez voelt zich natuurlijk genaaid. En Max, maar Max voelde zich genaaid in Monaco.
Ja, oké, maar om terug te komen. Kijk, als je het over Veves hebt heen en weer. Dan tel ik hem eventjes iets anders.
Ja.
Kijk, en ik ben hier om te analyseren. En we kunnen ook af en toe een mening geven. Dat is, ook,
dat is wel de bedoeling. Ja.
Maar het is heel simpel. Je hebt Abu Dhabi waar hij hem helpt. Dan heb je een situatie in Monaco. Ik geloof niet, en dan zeg ik het als een rijders. Point, dat hij heel erg druk bezig is geweest in Monaco om hem in de muur te zetten, dat hij daarmee aan dacht dat hij Max wou.
Ja, maar waarom zou hij het dan hebben gedaan? Dat is ook die vraag.
Nou, het is toch nog meer dan 3 auto's of 4 auto's in het veld. We hebben 20 auto's.
Het gaat niet om pole position. Perez heeft dat met de derde tijd. Hij staat niet op pole. Hij ziet op zijn stuur dat hij minder snel onderweg is. Max is op dat moment sneller onderweg. Dus de enige manier... En er was verder niemand op dat moment in de concurrentie. Want Ferrari was de enige concurrent op dat moment voor Red Bull. Die stonden al 1 en 2. Dus daar dwarsboom die Verstappen. Dat is gewoon. En hij heeft het later ook toegegeven intern. Als ik mijn informatie klopt. En je ziet het ook gewoon. Dus
Oké, ik zie dat.
Ik denk op dat moment eerlijk gezegd. Weet je nog dat we die verhalen kregen na die race. Die Perez won in Monaco. Van dat hij mee zou doen. Dat hij de Max grootste concurrent werd. Hij heeft op die zaterdag in Monaco. Dus ook een nieuw contract getekend. Hij voelde zich op dat moment de man. Ik denk dat hij toen even wilde laten zien. Van ik ben niet bang voor jou. Dat hij voor Verstappen wilde staan.
Nou, dan wens ik hem veel succes.
Maar daarna, daarom heeft Jos, dat vergeten mensen ook allemaal. Ik heb na de Grand Prix van Japan een interview met Jos gedaan. Die zei, toen vroeg ik hem, wat is voor jou het omslagpunt geweest dit seizoen? Toen zei hij Monaco. Maar er is verder niemand die daar dan op aanstaat of denkt, Monaco. Maar je snapt nu ook al wat hij daarmee bedoelt natuurlijk.
Oké, maar om terug te komen, dan kan je altijd zeggen nog, het is 1-1.
Ja.
Dat zou je kunnen zeggen, hè? Laten we eerlijk zijn.
Ja.
En dan krijg je een moment in deze race. Kijk, en daar hadden we het net even over voordat we in de podcast begonnen. dan heb je een moment waar eigenlijk het team vraagt positie te geven aan Max. Hè? Dus Perez Max voorbij laat. En dan heb je een moment dat Max niet meer voorbij laat. Kijk, en dat is het enige punt bij mij wat ik zeg van...
Als
je het zelf verdient had...
Maar dat vind ik te makkelijk. Want dan dat vind ik bij een gelijkwaardige situatie ben ik het helemaal met je eens. Alleen nu was het toch duidelijk dat Verstappen de overhand had. Want die reed op een zachtere band.
Maar is het toch niet zelf voorbij gegaan?
Nee, dat was toch wel gebeurd?
Maar dat is toch wat anders? Als de hemel valt, zijn we allemaal dood.
Maar is het zo, dat heb ik niet meegekregen, dat Checo zijn plek moest opgeven? Want Max pakte hem in bocht 1.
Ja, maar hij was ik hoorde veel op sneller. De boordradio's en zo dat hij...
Hij was veel sneller. En Checo had gewoon pech gisteren dat hij alleen maar niet veel om had.
Maar dat is wat anders als sneller zijn of niet sneller zijn of wat dan ook. Het gaat er even om. Er is niet een racegevecht geweest. En hij is voorbijgelaten. Dus, en dat vond ik een beetje moeilijk, weet je wel. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik begrijp, weet je wel, dat is de familie Verstappen. Ik begrijp ook, principes moet je hebben, die heb ik ook. Maar dan soms als ik een nachtje oversla, en dat heb ik ook zakelijk, dan hebben we allemaal principes en dan denken we eens bij onszelf van ja.
Als je in de auto zit, kun je er moeilijk een nachtje overslaan.
Nee, ja, daarom, maar dan is het al gebeurd. Maar dan als je iets gezegd hebt bedoel ik, en dan de volgende dag dus wakker wordt, dan denk je bij jezelf, ja, was het waard?
Ja.
En was dit nodig?
Allebei wel last
ik
van.
Vind zijn kaliber, en dat is mijn opinie, hè, dat is mijn mening dan vandaag. Ik vind zijn kaliber had hij dit niet nodig. Dat heeft Max gewoon niet nodig. Dat is mijn opinie. Nee. Weet je, hij staat er. Ik begrijp dat hij zijn principe heeft. En ik begrijp Max, ik begrijp Jos. Op een gegeven moment moet je even zeggen, tak, weet je, dat is een lijn, boom. Even laten zien waar je bent. Maar aan de andere kant valt dat helemaal in het niet. Omdat hij zo ver daarboven staat.
Ja.
Weet je, dat hij het gewoon absoluut niet nodig heeft.
Nee, maar dat is, denk ik, daar ben ik het ook met je eens. Want hij wint er niks mee. Maar zo denkt hij helemaal niet. Hij denkt niet van, ik maak geen steen. Want hij zit zo in elkaar dat dit nog in zijn hoofd zat van wat eind mei is gebeurd. Ja, en daar kun je van vinden wat je wil. Maar zo zit hij nu eenmaal in elkaar. En dat is zijn principe. En hij heeft ook gezegd, ik ga hem in Abu Dhabi wel helpen. Alleen, ik ben heel benieuwd dat... Christian Horner die bood natuurlijk gelijk excuses aan en Perez. En ze hebben na de race ook gelijk gesproken. Alleen,
maar die waren niet blij, kan ik je vertellen. Ja, Christian Horner en Dr. Marco. Ja,
ik
maar
denk,
je Dr.
Marco, denk dat Dr. Marco er iets anders over denkt. Als ik hoor wat daar intern is geroepen. Maar Christian Horner, die moet ook wel. Want anders ben je Perez natuurlijk ook kwijt. En die heeft nog een 2-jarige deal.
Die Horner is sowieso een type apart.
Ja.
In ieder geval, om terug te komen over meningen. Ja, ik had zo'nzelfde issue een beetje zoals jij op... Twitter heb gehad en al deze dingen had ik ook nog wel eens met meerdere mensen gesprekken ook over de hele Ferrari issue op zaterdag.
Vrijdag.
Ja, daar was ik ook niet helemaal misschien duidelijk in. Kijk, weet je, het is hier
in de qualifying.
Ja, in de qualifying bijvoorbeeld. Dat Ferrari, weet je wel, hè, die banden niet hadden staan daarna van natuurlijk dat Leclerc op intermediate startte de laatste Q3. Ja, weet je, dat was het klopt dat het niet slim was. Of tenminste, het klopt dat ze gefaald zijn. Maar daar was ook een mogelijkheid dat ze hadden kunnen winnen. En dan waren ze de heroes geweest. En ik bekijk het altijd van een andere kant. Want ik heb in die auto gezeten en ik heb ook aan die pitmuur gezeten. En er zijn zoveel factoren die een grote rol spelen voordat je zo'n beslissing neemt. Dus echt meerdere factoren. En dat is misschien wel eens leuk ook voor de luisteraars uit te leggen. Waarom komt Ferrari op zo'n strategie? Nou ja, weet je, het is, je moet het doen met je radar. Hè? Dus de weerberichten die binnenkomen. Je bent, wij zitten achter de televisie. Hun zitten bij de pitmuur. Hun zien de wolken. Hun hebben het gevoel erbij of de regen is niet. Nou, ze zeiden van oké, er komt regen aan. Het tweede, ook nog eens daarbij, is dat je dan ook nog eens mee moet calculeren. Is dat als je naar buiten rijdt met nieuwe slicks en je staat te wachten in die pitlane, dan heb je een moment waar de banden gewoon helemaal afkoelen. Mm-hmm. En dan moet je dus, dat betekent dus dat je ijskoude banden hebt. Nou, het was gewoon aan het motregenen continu. Er was ook een tijd tussen Q2 en Q3 in. Ja, waar best wel ook nog eens een keer een paar minuten tussen zit. Hè, 5 minuten bijna. Mm-hmm. Waardoor je denkt dat het circuit natter wordt. Dus dan heb je... zeg maar de situatie wat je zelf aan de pitmuur ziet. De berichtgeving wanneer de regen neervalt. Het gevoel zelf met de wolken en dat je je hand naar buiten kan steken. En kijken of het nog steeds motregent. De tijd tussen Q2 naar Q3, dat het blijft motregenen, dat het misschien natter wordt. En dan heb je nog een keer een moment dat je dan nog eens een keer zegt van oké, luister eens. Je outlap duurt ook gewoon 1 minuut en denk ik 25, 30 seconden ongeveer in die buurt. Want je rijdt naar buiten. Ja. Je hebt natuurlijk niet volle snelheid dat je over start-finish komt. Je moet nog even die kronkels maken. Je moet de temperatuur in die banden krijgen. Ja, en dan voordat je over start-finish komt, ben je 1,5 minuut verder. En als je dan je getimede lap inkomt en er komt meer regen, ja, dan kan je een probleem hebben. En daarbij heb je ook nog eens een keer, in die topteams, heb je ook nog spotters. Ja, en die spotters zitten ook vaak op tribunes. Ja. Ja? Dus het kan best zijn dat Ferrari een spotter had en die zei van, joh, bijvoorbeeld in sector 1 of sector 2 of sector 3, hier regent het een beetje. Ja, maar net niet, maar blijkbaar dus net niet genoeg. Nou, en dan is het heel simpel. Als je dan op die intermediates staat. En dan kunnen men, en dan hoor je wel eens van anderen, dat hoorde ik ook van ja. Die intermediates, daar kan toch iedereen naar binnen komen en dan zet ze de intermediates erop en reist naar buiten en is hetzelfde. Nee, want ik bedoel, dan ligt er minder regen. Ja. Want je verliest weer, je moet naar binnen. Ja, je maakt een pitstop, je gaat 20 seconden, 22 seconden door de pitstraat heen. Dan moet je weer een outlap doen. Dus als het dan gaat regenen, heb je steeds meer water en steeds meer regen. Dus dan ben je ook langzamer.
Dan is de baan minder snel. Maar ik kan je wel volgen, alleen ik snap niet waarom ze het dan met Leclerc doen, niet met Sainz. Want je neemt je risico met je topcoureur die het hoogst staat in het kampioenschap. En als je het omdraait, dan loop je veel minder risico.
Correct. Want, Sainz had die penalty. Ja. Hè? Dus dan zou je helemaal zeggen van oké, doe het daarbij. Maar ja, blijkbaar, en dat is het verschil. Het maakt niet uit welk team het is. Want ik heb het ook vaak met Red Bull. Ik heb het ook vaak met Mercedes. Blijkbaar is er iets geweest wat dat getriggerd heeft met Leclerc. En misschien heeft dat te maken dat ze geïntimideerd waren in die eerste vrije training dat Perez zo snel was. Hè, dat ze daar gezegd hadden van oké, want je gaat van vrije training 1 direct in een qualifying. Ja, dat ze gedacht hebben van oké, we doen dat. Maar het klopt, ze zijn gefaald. En als het niet, wel goed uitgepakt waren, dan waren ze de heroes.
Ja, ja.
Zo simpel is het.
Maar ja, goed. Wat vind je eigenlijk van, we hebben eigenlijk een geweldig weekend gehad. Op iets luikers eigenlijk als altijd. Maar dat sprintformat, denk je, daar kreeg ik wat vragen over. Red Bull, Stefan bijvoorbeeld, die vraagt. Dit jaar was Red Bull bij 2 races duidelijk minder. Oostenrijk en Brazilië. Bij beide races was er sprake van een sprintrace. Krijgt Red Bull met een vrije training minder? Gewoon de setup niet op orde? Of ligt het ergens anders aan?
Ja, klopt.
Kijk, want je hebt natuurlijk na vrijdag zit je al in Park Vermee. Kun je eigenlijk je auto niet meer aanraken. Even zwart-wit gezegd. En daar hebben ze toch... Je zag al vrijdag bij de eerste training dat Max heel veel problemen had. Veel onderstuur had waar hij niet van houdt. En ja, dan kun je dat eigenlijk bijna niet meer fixen.
Nou, ik vind het een supermooi concept. Ik hou ervan persoonlijk. Omdat ik vind, het voegt iets toe aan de vrijdag. Je zit langer in het weekend. Je hebt vrijdag een qualify. Je hebt zaterdag een sprintrace. Hè, dus een qualifying race.
Nou ja, het en is voor zondag publiek natuurlijk. Kijk, als je op vrijdag naar een circuit gaat en je ziet alleen maar 2 trainingen.
Ja, dat is gewoon doodsaai.
Alleen, ik moet wel zeggen dat ik dit wel verreweg de leukste sprintrace vond. Want ik heb veel races gezien waar nauwelijks iets gebeurde op zaterdag. En nu gebeurde er toch al veel. Dat was eerlijke zin.
Maar dat is ook de karakterie van dit circuit. Dit circuit, dat is gewoon echt ouderwets racen. Ja. Weet je, dat circuit, dat zie je dat het circuit pijn heeft gehad. Hè? Er is gaat en al dingetjes, weet je wel. Alles curbstones, dat soort dingen. Niveauverschil, hè? Dus de hoogteverschil naar beneden en omhoog. Veel camber, hè? Dus ook aflopend naar binnen, weet je wel. Sommige bochten waar je wielen kan blokkeren. Omdat je dan minder druk op dat linker voorwiel hebt. Hè? Omdat het afloopt, als het ware. Dus het is best wel een tricky circuit. Maar ik vind persoonlijk dit echt een aanwinst voor Formule 1. Omdat het, en dan spreek ik vanuit de kijker. Want ja, je hebt de vrijdag waar echt sensatie is met de qualifying. Je hebt de zaterdag waar die race is. Dus er kan gebeuren. In ieder geval, er gebeurt altijd wat. Je hebt een start. Met een start is altijd wat. Ja. En dan heb je de race. Ja, ik vind het een mooie setup.
Ik ben niet met je eens. Ik vind vrijdag juist dat je geen sensatie hebt in die qualifying. Omdat ik elke keer denk, oké, dit was maar een qualifying voor een sprintrace. En niet een qualifying voor een echte pole position. Ja, moet je nagaan als Magnus de pole position had gestaan in een race. Dat is toch geweldig? En nu wordt hij 8e in een sprintrace. En in de zondagrace valt hij uit. Snel naar die touché van Ricciardo.
Hetzelfde gebeurt op zondag.
Ja, maar dan heb je toch een start. Nu sta je geen pol voor de echte race. Je staat pol tijdens een sprintrace. Je wordt achtste. Nou, maar de echte race begin je op P8 of wat begon die?
Om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat als hij gestart had op de zondag op pole position. Dan was hij nog verder naar achteren gevallen.
Ja, natuurlijk. Nee, want de race duurt langer. Ja. Alleen je hebt de hele spanning van de kwalificatie. Kijk alleen naar de kwalificatie in Mexico, Japan, Austin. Hoe dicht het bij elkaar zat. Die echte spanning. In Japan en Austin zaten ze binnen een tiende van elkaar.
We agree to disagree. Ja, want waarom ik het leuk vind, daar ben ik heel duidelijk in, is dat gewoon die topteams, ja, die hebben niet die tijd om echt die fine-tuning te gaan beginnen. Echt die sweet spot te zoeken. Dus het is een beetje natte vingerwerk. Iedereen die aankomt. En dat
dan
maakt
het een beetje een loterij.
Ja, maar dat maakt het mooi. En daarvoor heb je nu een weekend gehad. Als Max nu de tijd had gehad om door te kunnen werken. Vrije training 1, vrije training 2, vrije training 3. Zijn er 3, hè?
Ja.
Voor de qualifying.
Ja.
Ja, weet je, dan had hij een auto gehad die veel meer pointy was. Dan moet ik je ook eerlijk zeggen dat het een circuit is. Die wat minder grip heeft van origine. En dat merkte hij ook bij die Red Bull. Dat hij dus ook veel meer onderstuur had overal. Dus dat speelde ook nog eens een keer een grote rol. In de performance van Red Bull. Dus als je dan gaat kijken. Dan is het toch een keer gaaf. Waarom is dit weekend gaaf? Dit weekend is gaaf geworden. Is eigenlijk 2 redenen. Magnussen. Die van vooraf aan start. En die dan wordt ingehaald. Want dan krijg je inhaalacties.
Ja.
En Max Verstappen die er niet bovenop zat.
Ja, maar je weet natuurlijk ook niet of het wel was gebeurd met een normaal weekend.
Ja, tuurlijk wel. Luister eens, je ziet aan Red Bull, en dat is ook de kracht van Max. Ja, je ziet op een gegeven moment dat Red Bull echt steeds beter wordt, weet je wel, door de trainingen heen.
Dat is waar.
En ze hebben veel meer ruimte. Je ziet bijvoorbeeld bij zo'n Mercedes. Die Mercedes heeft helemaal niet dat window om heel veel te doen. Die auto is zo nerveus en dat is zo moeilijk af te stellen, dat ik helemaal niet geloof dat Mercedes zoveel mogelijkheden heeft om die auto te verbeteren. Begrijp ik? Bedoel, die is gewoon qua, als het eerste moment dat hij op het circuit komt, dat daar heel weinig fine-tuning is. Nee. En ik heb het gevoel dat bij Red Bull kunnen ze echt gewoon veel meer doen.
Ja, maar goed, we krijgen volgend jaar 6 sprintraces, dus jij wordt op je wenken bediend.
Ja, top.
Maar ze gaan toch kijken in de toekomst naar, misschien zijn ze nog in overleg. Of ze misschien, het zal volgend jaar nog te vroeg zijn. Maar dat ze dan die sprintrace meer op zichzelf willen doen. Dat je op vrijdag kwalificeert voor de race op zondag. En dat die sprintrace echt een race op zich is. Met misschien nog wel meer punten te verdienen. Dat mensen meer risico's nemen, coureurs. Alleen ik weet niet of het dan, als je nog meer punten kan krijgen op zaterdag. Hoe het dan, die zondag moet toch de hoofdmoot blijven. Dus dat moet je natuurlijk ook nog goed in de gaten houden. Ze zijn nog een beetje aan het fine-tunen.
Bent toch ook bij me eens dat het ook echt ligt aan een circuit.
Ja, maar dat is het. Kijk, als je het in Spielberg doet, in Oostenrijk, ja. Daar is inhalen wat moeilijker natuurlijk. Je kan het beter op Interlagos doen. Vorig jaar Silverstone, dat was de eerste zulke circuits. Je moet ook niet vergeten dat dit jaar
ook veel.
Dat de auto's natuurlijk.
Met Max en met Lewis.
Ja, eerste ronde, ja. Daarna gebeurde niet veel meer.
Nee, maar het is toch spectaculair, hè?
Je moet inderdaad naar de circuits kijken. Je moet ook niet vergeten dat de auto's dit jaar zijn veranderd. Dus je kan meer racen. Dit was natuurlijk de voorlaatste race van het jaar. Dus het veld is al wat meer naar elkaar toe gekropen dan aan het begin van het jaar. Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol. Kijk, Mercedes doet nu veel beter mee dan dit jaar op Imola. Om een voorbeeld te noemen.
Ja.
Dus ja, dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol. Maar ik schrijf het ook niet helemaal af. Ik heb alleen mijn gedachten erbij.
We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.
Niet zeg.
Ik ben blij dat ik hier wat gevonden heb waar we niet met elkaar eens zijn.
Ja. Nou,
ik vind het in ieder geval fantastisch. En ik vind dat er wat echt gebeurt.
Ja, maar
en zo'n sprintrace.
Ja,
een sprintrace kan je wel zeggen, ja, er gebeurt niet veel. Je hebt nog steeds een start.
Nee, gebeurt er nu al veel.
En de start, het maakt niet uit hoe saai een circuit is. Die start is altijd risicovol.
Ja.
Dan kan je plaatsen winnen en plaatsen verliezen.
Ja, dat klopt. Goed, Alex die vraagt, is Mercedes de grootste concurrent voor Red Bull volgend seizoen? Want dat Mercedes een stap heeft gemaakt in de goede richting. Ze hebben in Austin nog een flinke update gebracht.
Ja.
Die voorvleugel en de vloer. Dat is toch wel, dat zeggen ze zelf ook, dat is toch wel een goede boost geweest.
Nou ja, je ziet dat ze het steeds beter beginnen te begrijpen. De upgrades die ze meegenomen hebben. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat je dus, en bijvoorbeeld in Mexico, heb je dus de lucht die 22% minder is. Dus dat is niet helemaal eerlijk om daar te zeggen van oké, zo snel zijn ze. Dan kom je naar Brazilië, dan heb je toch eigenlijk wel een circuit, wat ja, wat minder agressief is, het asfalt, als gevoel voor mij. Hè? Ik kan het niet meer herinneren toen ik daar reed. Maar als ik het zo analyseer, je ziet gewoon dat de Red Bulls veel onderstuur hebben. Je ziet ook gewoon dat de andere auto's ook veel meer tendens hebben naar onderstuur. Nou, dan zie je dat Mercedes daar goed voor elkaar heeft. Ik denk persoonlijk dat Mercedes wel weer gewoon een klein klapje terugkrijgen in Abu Dhabi. Want ja, je ziet gewoon, zij hebben gewoon minder snelheid. Ja. Je zag gewoon dat de Red Bull nog steeds 7 kilometer sneller is op het rechte stuk. En dat is in de Formule 1 auto echt veel.
En dat circuit is vorig jaar nog aangepast eigenlijk ten voordeel van auto's met veel topsnelheid. Hè? Dat zag je vorig jaar ook. Mercedes Red Bull, eigenlijk was toen het concept andersom.
Ja.
En toen zag je wel dat Mercedes, dat Hamilton veel sneller was dan Verstappen op dat moment.
Ja. Dus ja, dus ik denk dat die wel weer terugvallen. Maar wat ik mooi vind en wat ik knap vind van Mercedes. Kijk, weet je, Red Bull was gewoon super knap en alert met precies eigenlijk de planning hoe ze de updates gebracht hebben op de auto. Die liepen altijd iets voor op Ferrari. En je ziet dat Ferrari dan op een gegeven moment die achterstand heeft gekregen. En dat kantelpunt is gekomen in Hongarije. En als je nu gaat kijken, bijvoorbeeld, ik had verwacht misschien dat er was een kantelpunt van Mercedes om te zeggen, oké, we stoppen met dit concept van die auto.
Daar twijfelden ze ook open.
Of we gaan door. Ja. En ze zijn eigenlijk, hebben ze ervan geleerd dat vroeger, eigenlijk een jaar geleden, was alle focus, weet je, theorie en praktijk. Theorie was nummer 1. He, theorie bedoel ik te zeggen, CFD, windtunnelwerk. Aerodynamiek, ga zo maar door. Mensen allemaal in de fabriek, dus zeg maar een auto designen. Ja, dat daar nummers uitkomen. En die zet je op het circuit. En het werkt eigenlijk bijna 1-1. Die tijd lijkt wel voorbij, sinds het nieuwe reglement. Iedereen had problemen met porpoising. Dus ze merkten dat die theorie naar praktijk toe helemaal niet 1-1 meer ging. Die fit was er niet meer. Hè? En die relatie, dat werd eigenlijk een beetje een soort latrelatie, maar geen goede relatie.
Nee.
En dan zie je dus eigenlijk dat Mercedes die updates heeft gemaakt heeft door het seizoen. En eigenlijk heel tactisch, heel slim hebben gedaan. En continu op de auto hebben gezet om die praktijk, gewoon echt de echtheid te kunnen zien wat er gebeurt met die auto. En daar hebben ze gewoon continu hebben ze er wat mee gewonnen. Al moeten we wel eerlijk zijn, en we hebben het vaak met z'n tweeën ook over gehad, die Mercedes is in de race altijd gewoon sterk. Er waren zoveel Grand Prix's waar ze eigenlijk hadden kunnen winnen. Maar dat eerste begin, in de eerste beginfase in de race, dat ze zoveel achterstand hadden, omdat het een soort locomotief was. Hè, dat als er meer bandentemperatuur kwam, werden ze beter. Toen reden ze bijna, hadden ze competitieve rondetijden. Ja. Met gewoon de top, met Red Bull. Zelfs sneller als Ferrari. Alleen het kwam er niet uit. En nou zie je dat ze bijvoorbeeld die qualifying iets beter voor elkaar hebben. Of iets meer vooraan in het veld zijn. Ja, en dan komen die rondetijden op een gegeven moment na een paar ronden. En die auto is gewoon op dat gebied heel erg stabiel. Ja. Dus ja. Het werkt gewoon.
Ja. Wat wel weer leuk was in Brazilië, was dat we eindelijk weer aan het gevecht Verstappen-Hamilton hadden.
Ah, ja,
dat is toch voor de sport ook fantastisch.
Ik begrijp niet dat mensen altijd zeuren over Lewis en Max. Dit is toch wat je wilt als je voor de televisie zit, of niet?
Dit is wat we dit jaar gemist hebben.
Ja.
Ja, dat is toch logisch?
Nou ja, Leclerc heeft ook wel zijn steentje bijgedragen. Laten we dat eens even eerlijk zijn. In Bahrein,
begin van het jaar. Dat was Bahrein, dat. Saudi-Arabië. Ja, maar ja, dat Miami zijn eerst twee races.
Ja, maar Miami achter elkaar. Dat was ook mooi.
Ja. Ja, maar toch heb ik. Maar kijk, bij Hamilton en Verstappen heb je natuurlijk ook iets. Dat is voor mij natuurlijk ook interessant. Buiten de baan. En dat hele Mercedes Red Bull, die kunnen elkaar niet lucht of zien. Dat heb je natuurlijk met Ferrari niet.
Ja, dat klopt.
Kan ook wel voorstellen dat mensen er ook als moe van worden, maar goed. Maar wat even naar dat moment Verstappen Hamilton bocht 1-2 in ronde 7. Waar ze elkaar raken. Verstappen krijgt 5 seconden tijdstraf. Ik zag hem eigenlijk niet aankomen. Ik denk, ze laten het bij een race incident, maar. En toen stuurde ik jou de reglementen door van het voorwielen van de inhaande partij. Dus Verstappen, die moeten alongside die ander zijn. Maar ja, wat is alongside? Jij zei er iets in de studio ook iets over. Toen kreeg ik later de uitleg van de stewards. En die was eigenlijk dat Verstappen het in bocht 1 buitenom probeerde. Hè, duidelijk te zien, maar dat hij er niet voorbij kwam. En dat hij daardoor op een andere snelheid, andere manier richting bocht 2 kwam. Dat Hamilton hem ook wel iets meer ruimte had kunnen laten. Maar dat Verstappen overwegend schuldige was. Maar dan denk ik, ja, dan zo wordt het voor een coureur ook wel lastig, denk ik, om in te schatten wanneer je nou wel moet inhalen en wanneer niet. En hoeveel risico je mag nemen. Het lijkt me toch een beetje de kern van racen dat je zoiets probeert. Of kijk er verkeerd naar.
Nee, ja, Erik, wat wil je er over zeggen? Ik vind echt idioterie aan het worden bij de FIA. Weet je, er is gewoon geen mogelijkheid meer bijna om te racen. Het wordt te veel gecontroleerd, weet je wel. Af en toe, ik begrijp wel ook dat met safety, Halo, ga zo maar door, crashboxes, dat alles veilig moet zijn. Maar dit is, weet je wel, dit is gewoon absurd, weet je. Je kan gewoon niet meer racen met elkaar. En wat ik denk wat ze bedoelen, is dat hij accelereert uit bocht 1 en dan te snel hem ertussen wil prikken. En je ziet ook wel dat hij ook wel best wel veel rechts zit. Maar dan denk ik bij mezelf, joh jongens, dit is toch gewoon echt racen. Ik bedoel, je kan nooit echt bij een apex er al naast zitten. Dat is bijna onmogelijk. Weet je, vroeger was het, je moest je neus, zeg maar, je voorwielen bij je achterwielen hebben. Of net er voorbij. Toen werd het net er voorbij. Hè, dat je dus zeg maar met je voorwielen bij de sidepod zit. En nou moet je ernaast zitten bij de apex. Ja, weet je, ik bedoel, van, dat is gewoon niet meer te doen.
Nee, kijk, Verstappen probeert het, heeft niks te verliezen. Kijk, Hamilton weet dat hij daar zit. Je sluit de deur. Dus dan weet je ook, Hamilton met een beetje pech kan die ook, kan het ook einde race voor hem zijn.
Het was risicovol voor beide. Ja. Ik bedoel, Hamilton had zijn band kapot kunnen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht ook dat gebeurde.
Ja, want hij viel ook terug.
Ja, ik dacht dat Max zijn voorvleugel misschien wel onder de auto zou komen. Nou, dan tilt hij de auto als ware op. Hè, want die blijft tussen de vloer vastzitten. En dan ben je gewoon echt de passagier.
Ja.
En ik dacht bij Lewis van, oké, luister eens. Die heeft gewoon een lekke band. Maar het viel nog allemaal mee.
Had Lewis hem anders gewonnen?
Qua
de race, want hij wordt nu tweede.
Ja, ik denk dat hij hem had kunnen winnen. Omdat hij in die beginfase, en als je gaat kijken waar hij helemaal van terugkwam. Had hij eigenlijk betere rondetijden als Russell.
Ja.
Hij was sneller onderweg. Hij is helemaal teruggekomen. Natuurlijk is die safety car erbij. Hè. Dat vertroebelt een beetje. Maar als je echt gaat kijken, analyseert van de tijden. Is hij dichterbij gekomen. En eerlijk is eerlijk. Russell heeft het gewoon de laatste paar rondes na de safety car gewoon supergoed gedaan. En hij reed ook gewoon een paar rondes gewoon sneller als Hamilton. Nou rijdt Hamilton natuurlijk wel daarachter een beetje in de vieze lucht.
Mm-hmm.
Dat wil ook niet altijd helpen. Maar hij kon de aansluiting niet vinden. Dus ja, de beginfase zeker Hamilton beter als Russell. Eindfase, en dan praat ik over de laatste 4-5 ronden. Ja, Russell gewoon sterker.
Ja, Hamilton kwam niet in zijn DRS.
Nee.
En voor Russell is natuurlijk geweldig. Wint de sprintrace op zaterdag, was natuurlijk al een mooi hoogtepunt voor. Maar ja, die echte race op zondag winnen. Zijn eerste overwinning. Je ziet ook gelijk wat het doet met een coureur. Hè, als je zo, en wat logisch is natuurlijk.
Maar dat is ook het mooie ervan. Hè. Dat is waar je het voor doet. Weet je. Dat is waar je eigenlijk alles voor laat. Daar laat je alles voor in je leven. Je commitment, het trainen. Niet te veel gaan stappen, uitgaan, drinken, roken. Weet ik veel wat je allemaal doet. Ergens moet je een keer de keuze maken. Ja, en dan zie je dat het nu, weet je, payoff is. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor zijn jongen. En iedereen leeft dan ook mee. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn mening. Ik vind niet echt een hele stoere coureur. Maar hij doet het gewoon goed. Wat wel positief is, als je die twee mannen ziet. Russell en Hamilton. Ja, wat die voor waarde brengen in de Mercedes-team is ongekend. Want die mannen rijden gewoon een tiende van elkaars rondetijden af. Ja, daar heb je wat aan. En als je dan de vergelijkenis pakt met Max en met Perez, is dat natuurlijk een drama. En als je dan gaat bijvoorbeeld weer naar Ferrari, is dat ook weer hetzelfde. Sainz en Leclerc, die doen het gewoon goed, weet je wel. Die zijn gewoon gewaagd aan elkaar. Kijk, en dan kan je grote stappen maken door zo'n weekend heen ook qua afstellingen. Omdat je bijna identieke rondetijden rijdt.
Ja. Nog een ander opvallende man waar we het vaak over hebben was Fernando Alonso. Die wordt gewoon vijfde.
Ja. Nou ja, kijk, weet je, ik had het met Tom even over in de studio ook. Weet je wel, ik had al de vorige keer al iedereen verklaarde me voor gek. Ik vind gewoon dat Alonso bijvoorbeeld in Austin best wel laat uit die slipstream kwam van Stroll. En daar hadden wij het ook nog over. Want ik vroeg aan jou of ik nou gek was geworden. Want niemand was met me eens. En ik liet het stuur zien. Kijk, hij komt gewoon te laat. Je ziet gewoon zijn rechter voorwiel nog gewoon aan de zijkant van de diffuser.
Alleen Stroll, denk dit weekend, ik doe het nog een keer over met Vettel.
Dus Stroll heeft er geen fluit van geleerd. Nee. Maar Alonso ook niet. Kijk, en Alonso, die komt ook gewoon weer, weet je, hij trekt hem weer te laat eruit. En moet je ook eerlijk zeggen, dan wil ik hem nog wel een beetje verdedigen. Die auto's zijn zo groot geworden. Dat is niet normaal. Toen ik in Monaco stond op de grid. Ja, weet je, als je dat vergelijkt in mijn tijd, hoe mooi onze auto was qua, weet je wel, flaps en dingen. En hoe groot die nu is geworden, dat is bijna niet meer
in te schatten. Ja, maar vergelijk met de auto's van 2016 bijvoorbeeld. Dat is niet zo lang geleden, maar dat is ook al lijkt wel een soort miniatuur van de huidige modellen.
Ja.
Maar Alonso wordt vijfde, Ocon wordt achtste. Heel dus knap. En bijna McLaren's vallen uit, dus Alpine doet geweldige zaken.
Ja, en ook Ocon hè, was ook niet zo chic. Hè? Ook niet netjes, weet je wel. Ik vind het ook een coureur die, weet je wel, die gewoon wat achter de elleboog continu heeft.
Ja,
we hebben dat ook gezien in 2018 met Max. Het is gewoon niet netjes. En ik vind het mooi dat ze gewoon zo'n oude Vos gewoon toch weer Esteban Ocon weer even op zijn plaats zet. Ik bedoel, als je dan gaat kijken, natuurlijk had hij een nieuwe set banden, maar toch weer 50 worden, toch nog even 9 seconden aan zijn fiets gezet bij Ocon. Hè? Voor die laatste paar rondes. Niet slecht, toch?
Nee. Nou, verder... nog genoeg om naar uit te kijken voor Abu Dhabi. Want je hebt de strijd om plek 2 tussen Leclerc en Perez. Je hebt nog de strijd om de plek 2. Hè. Mercedes is toch weer dichter bij Ferrari gekropen. Je hebt nog plek 4 Alpine McLaren.
Ja, en Haas had natuurlijk, Haas was natuurlijk een drama dit weekend. Hè. Ik bedoel, die had een gevecht natuurlijk met Alfa Tauri. En dit doet ze niet goed natuurlijk. Dat tikkie van Ricciardo op Magnussen. Ja, weet je, was gewoon een beetje een stomme actie. Ja, gewoon pure pech.
Ja.
Ja, en dan Ricciardo die er ook dan langs rijdt. Je weet uit reflectie van jezelf ook en uit ervaring ook dat een auto altijd doorrolt naar achteren, weet je wel. Ja, en dan toch nog zo scherp er langs. Ja, en dan allebei uitgeschakeld. En dat was wel eigenlijk in principe hoe goed het weekend begon voor Haas. Wat een drama het werd natuurlijk op de zondag. Want ja, dan zie je bijvoorbeeld Mick Schumacher, die wordt 14. En die deed het eigenlijk ook in de beginfase van de qualifying heel goed. Als die omstandigheden er zijn, weet je wel. Een beetje zo nattig, droog. In die omstandigheden zijn ze altijd goed. Dat zag je in Montreal ook, stonden ze in de top 6 beide. En nu zag je gewoon dat hij weer pech had, Mick. Ik weet niet wat het is. Het is een bepaalde... Hij heeft of geen geluk, kan ook. Of er is druk die meespeelt. Want ik bedoel, op de zaterdag in de sprintrace, 8 posities. Hij ging als de brandweer.
Ja.
En dan had hij nu ook weer pech, weet je wel. Met de safety car en met andere akkefietjes. Ja, is gewoon balen.
Ja. Nog misschien tot slot een interessante vraag van Wouter de Haan. Of jij je haar zelf verft of het laat doen?
Ja, maar die is niet goed, joh.
Ja, maar ik snap het ook niet, want je ziet toch flinke grijze plekken aan de zijkant.
Die is in de war. Of met Amber die naast me zit, of met Guido. Ik kan moeilijk zeggen Tom.
Of Ernest. Dat wordt ook lastig.
Ja. Maar hoezo heb ik...
Ja, ik snap het niet. Wouter, als je dit hoort...
Ik ben een grijze dakduif aan de linkerkant, joh. Ik heb twee van die...
Wouter, als je dit hoort, stuur mij even een bericht op Twitter. Dat is ook een leuke afwisseling met de huidige bericht op Twitter die je krijgt. Van wat je bedoelt. Want ik snap het zelf eerlijk gezegd ook niet. Hoezeer ik ook graag... hoe graag ik jou ook nog even op de kast
Maar dat is wel een goed teken. Dat betekent dat ik toch wel een beetje zo glanzend in heb zitten.
Ja, misschien is dat het.
Maar weet je wat het ook is? We hebben zo'n... onze fysicist. Ja, die is top, joh. Die gooit er zo'n beetje gel in. Zo en nou, dat ziet het eruit, joh. Of ik een heel volle bos heb.
Nou. Ik weet, ja.
En kijk eens naar mijn lichaam. Is toch goddelijk geworden, of niet?
Ja, mijn vriendin zei wel dat jij kleiner was dan ze had gedacht. Dat jullie elkaar pas een keer ontmoet.
Ah, ja.
Dat je kleiner bent in qua lengte.
Ten eerste, ik ben sowieso mega verbaasd. Je bent hier aangekomen zonder blauw oog. Je bent niet in elkaar geslagen.
Nog
en de
niet.
Tweede, die kleine is er dus ook nog niet.
Nee, want nee ik kan moeilijk zeggen geweest. Van wel.
Ja.
Even voor het huishoudboekje. Volgende week in Abu Dhabi. Zondag is de laatste race van het jaar. Alleen dan is mijn vriendin ook uitgerekend die dag. Dus of er die dag daarna een podcast
is. Hebben ze
Viaplay
in het ziekenhuis of niet?
Is een vraag. Ik weet niet, ze wil thuis bevallen het liefst.
Oh, je kan natuurlijk ook met je... Hey, serieus? Doe je dat thuis?
Ja, dat wil zij graag.
Tussen de verbouwing?
Nee, maar die heb zondag steeds niet te verbouwen. Ik hoop dat ze vrijdag bevalt.
En ik
sterker nog, ze wil graag een bad bevallen. Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar we hebben zo'n bevalbad gehuurd. Dus ik moet het allemaal gaan opzetten.
Nee, dat kan er niet. Maar weet je wat ik zo grappig... Nou, eigenlijk vind ik het eigenlijk ongelooflijk. Waarom zou je dat risico nemen? Want als er iets fout gaat...
Ja, dan kun je naar het ziekenhuis rijden.
Ja, nou, maar dat duurt toch allemaal veel te lang.
Ja, maar zij wil graag, en dat kan ik me goed voorstellen... dat hoor je van veel vrouwen ook die in het ziekenhuis vallen... dat ze liever in een eigen omgeving... dat je daar veel meer ontspannen bent dan in een steriele ziekenhuiskamer.
Ja, ik had het juist andersom.
Ja, maar ik denk dat wij niet in de positie zijn om daar iets over te zeggen als man zijnde.
Nou, waarom niet? Ze luisteren toch ook deze podcast? Dus ik denk, nou, kan ik even mijn ei kwijt.
Ja.
Maar weet je, het is in zo'n ziekenhuis lijkt het me juist veel meer rust. Want als er iets fout gaat, weet je, dan ben je er gelijk bij. Weet je, ja, maar, de professionals staan daar.
Ja, maar ik heb ook al die boeken gelezen, hoor. Ik weet alles. Ik kan ook weer assistentie verlenen. De verloskundige is bij, kraamhulp erbij, jongen. Het komt allemaal helemaal goed. Nee. Kat is erbij.
Ik zie jou staan zo met het groene overhemdje en dan die witte handdoek over je schouder zo.
Ja, ik moet daar bad op zetten. Weet je hoe druk dat geeft?
Nee, maar dit, meen je dit echt?
Ja, ja. Ja, ik verzin het allemaal niet. Maar goed, het komt allemaal
hoe
goed.
Was jouw je uitje trouwens? Want jij hebt echt de liefste aannemer die in Nederland bestaat. Die heeft volgens mij jullie in een huisje gezet.
Ja, dat klopt. Ja, 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 ja.
Geef me paas mij dat nummer is van die aannemer.
Ja, maar goed, we moeten nu binnenkort gaan ze ook boven ons bij ons verbouwen. Dus misschien gaan we dan ook weer een tijdje weg. Maar,
zelfde aannemer?
Nee, helaas niet.
Dus geen weekendje weg?
Het was ook niet de aannemer, het was de eigenaar van beneden.
Maar de goed, eigenaar?
Die heeft het toen.
Een aardige kerel.
Ja, een hele aardige kerel. Daar is niks over te zeggen. Chris, ik vind jou ook een aardige kerel, maar jij moet zo weg en... Ik denk dat we het belangrijkste wel hebben doorgenomen. Of we de komende week zijn, volgende week zijn, is dus nog de vraag. Als er nog geen baby is, niet. En als er wel een baby is, dan helaas niet. Of jij moet het opnemen met iemand anders als je dat wil. Kan natuurlijk nog altijd vragen. Iemand van Viaplay of Hein of Wilson Boldewijn. Pim
Staesetatar. Samen thuis. Je weet, loyaliteit staat bovenaan.
Nou, misschien was dit dus voorlopig de laatste aflevering. Misschien ook niet.
Nee, waarom? We kunnen toch gewoon je kan toch anders die kleine toch meenemen?
Ja, dat kan ook nog, ja.
Hè? Ja. Naar de studio?
Misschien kunnen we in december nog een eindejaars aflevering maken.
We gaan al even door.
Komt er wel goed.
Er gebeurt nog zoveel in de winter en al die dingen. Ja. Hey, ik was wel blij. Dat is nog even één dingetje.
Nee, als je nu over de start begint dan...
Nee, maar was je niet blij dat er in ieder geval een paar keer safety car was? Wow, was dat fijn of niet?
Nog heel veel virtual safety car.
Virtual safety car, toen werd ik echt link weer. Ja. Ik denk, nou, dit gaat hem niet worden. Ik word helemaal gek. Maar gelukkig weer die safety car, dat het hele veld bij elkaar kwam. En dat hielp natuurlijk Max ook. En hier best wel veel coureurs. Ja. Toch of niet? Ja. Ja, Lewis. Iedereen,
ja, maar jij houdt gewoon van die loterij. Ja, safety car, ja, van die sprintrace.
En die Leclerc die zo goed terugkwam. Ja. Maar om even, neem maar luister, even terug te komen. Als je dan gaat kijken, Perez, die goed wegkwam bij die sprintrace.
Ja.
Leclerc minder, die dan toch weer terugkomt. Ja? En dan ook dan het resultaat van gisteren.
Ja.
Dat Leclerc dan eigenlijk toch weer zo naar voren heeft. Ja. Daar zie je echt wel verschil in kalibers.
Ja, maar Perez moet je wel... Ik ben het helemaal met je eens. Maar Perez moet je wel natuurlijk... Dat hij maar één soft had waar hij op startte. Dus, en dan is hij later toch een beetje een sitting duck. Zoals jij altijd zegt, op die mediums. Dan moet je toch wel...
Je bent echt geïntimideerd, hè, door die mensen die allemaal sturen. Want er was een Mexicaan die zei tegen... Misschien moet je maar eens even van die kartel...
Dat zijn we die filmpjes. Ja, van die series gaan kijken. Ja, je moet uitkijken. Ja.
Ben je nu bang aan het worden?
Nou,
je weet dat ze toch hier bij de Telegraaf allemaal extra beveiliging hebben. Waar, en zo. Allemaal van die pilaren. Je hoeft niet bang te zijn.
Ik zeg alleen maar dat die snelheid, dat het niet mee is aan het eind. Dat is toch logisch? Hij reed op een hardere band en een oudere band. Dat is toch logisch?
Leuk, hè? Dat is social media, hè?
Ja, ik vind het wel leuk. Maar als iemand een trio wil, mogen ze het... Nou, Christen,
ja, begin met mij naar maanden.
Heb je LinkedIn notificaties nou een keer uitgekregen?
Nou begrijp je waarom ik altijd de antipathie heb tegen social media.
Ja,
ja,
jij bent een beetje antipathie.
Van de 21e eeuw.
Chris, bedankt voor je tijd.
Jij bedankt, joh. Ik ben blij dat jullie nog de tijd hebben genomen om te komen. Hein, dank je wel. Erik, dank je wel.
Ja, gelukkig. Neem nog lekker een gratis chocomel mee, zoals het gebouw.
Helemaal dat jullie gewoon een uur te laat zijn komen aan kakken.
Ja. Nou, Hein ook bedankt. Chris bedankt. En wellicht tot volgende week. En alvast
dankjewel,
veel plezier
luisteraars.
Met de
sorry, we zijn niet helemaal in de race ingegaan. Want het komt allemaal van die verhalen allemaal. Omdat Max weer zich niet gedragen heeft. En al die andere mensen allemaal. Maar ja, oké. Okay, het is niet anders. We gaan proberen de volgende keer echt de race weer te analyseren. Dat wordt wel een keer tijd. Maar het is niet altijd makkelijk. Laten we zo denken. De emoties spelen hoog op bij Erik. Maar... zeker met het kindje wat op komst komt. En Hein die loopt de hele tijd een rondje te maken. Wat is dat? Is dat de voetbal? Ga je naar het WK? Oh, afronden. Ja. Ciao allemaal.
Joep.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.